Goedemorgen gemeente, namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst waarin Mees Gijsbertsen en Nienke Roop gedoopt zullen worden. Een bijzonder welkom aan hun familie en vrienden. Mijn naam is Anneke van Ginkel en ik ben ouderling van dienst vanmorgen. Vanmorgen zal voorgaan door meneer Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphof. Er is straks kindernevendienst. De groepen zijn iets anders ingedeeld. Groep 1 tot en met 3 gaan naar de hal. 4 tot en met 8 zijn de groepen die naar de achterzalen gaan. De eerste collecte is bestemd voor diaconie en plaatselijke bezoekerskringen. En de tweede collecte is voor de kerk. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitaties van ons allen naar Jan en Jenny van der Steeg. Ze waren afgelopen week 40 jaar getrouwd. De andere bosbloemen gaat met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw van Sant Scholten. Op vrijdag 3 september gaan trouwen Marianne Gusseklo en Erik Zeedijk. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in de dienst in de Lemkezaal die om 1 uur 's middags begint. Wij wensen hen een fijne dag en feliciteren hen van harte. Op 24 augustus is in het gezin van Johan en Lionne Bosma een zoon geboren. Ze noemen hem Joas Geert Gerhard. Op het kaartje wens, wonder, werkelijkheid. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen bij de opvoeding. Vanavond is er een dienst om 5 uur in de Burgwalkerk, waarin afscheid wordt genomen van David Kroesen. Hij was als project- en jongerenwerker ook betrokken bij onze gemeente. Iedereen is van harte welkom. De commissie van de Startweek heeft bij de ingang een uitnodiging en een aanmeldingsformulier aan u uitgereikt. De startweek is van 12 tot 19 september aanstaande. De commissie ziet uw aanmeldingsformulier met belangstelling tegemoet. Er worden nog verschillende vrijwilligers en helpende handen gevraagd om zo met elkaar een fantastische week van te maken. In verband met het afkondigen van een overlijden van een broeder uit onze gemeente verzoek ik u voor zover mogelijk te gaan staan. Op dinsdag 24 augustus, jongstleden, is overleden Hendrik Jan Schinkel in de leeftijd van 71 jaar. Aanstaande maandag 30 augustus zal om 1:30 de afscheidsplechtigheid in de Bezuinkerk plaatsvinden. Daarvoor is er vanaf 1 uur gelegenheid tot condoleren. Na het herdenken zal de begrafenis op de begraafplaats Bovenbroek aan de Bovenbroeksweg plaatsvinden. Onze gedachten zijn bij zijn kinderen en kleinkinderen. Wij willen broeder Schinkel nu gedenken. Wij doen dit in stilte en sluiten af met een woord in leven. We gedenken hem met de volgende woorden van Jezus uit Johannes 14, vers 2. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Wij zingen nu Psalm 139, vers 8 en 7. En namens de kerkraden wens ik u allen een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Ik lees als aanvangstekst uit Matteüs 18. We hebben het vanmorgen bij die doop en na die doop over de zin van het leven. En ik wil het vanmorgen benaderen vanuit de gedachtenwereld van de Joodse mystiek. Dus dat zijn verhalen uit de Joodse wereld. En ik lees de lezingen vanmorgen uit de Narense Bijbel. Matteüs 18, vers 10, als aanvangstekst, waar Jezus zegt: zie toe dat ge niet één van deze kleinen geringschat, want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aanschijn aankijken van mijn Vader in de hemelen. We zetten de dienst nu voort met gezang 14, vers 1, 2 en 4. Ik begrijp dat de techniek het hier een beetje af laat weten. Er is bijna geen lampen, geloof ik, in het ding. Kijk ook even bij elkaar of iedereen een liedboek heeft. Of kijk bij elkaar, zing met elkaar mee. Lied 14, vers 1, 2 en 4.
tenten, dan betekent het water een oase voor je. Leven. Maar als je achtervolgd wordt door de Egyptenaren en je gaat voor de zee, dan is het is alleen maar dood. Het water in de Bijbel is een heel vaak als een soort scheiding tussen het leven dat je achter je laat en dan door het water heen naar een nieuw leven toe gaat. Het beloofde land ligt voor je, maar je kunt bang zijn er naartoe te gaan omdat je denkt dat water is zo diep. Toch zeg ik het, ook bij dit water. We zijn het verbonden met het volk Israël en het pakket van alle eeuwen en plaatsen. Wie ingaat tot dit water, gaat in tot die het water schiet. De liefde van de Vader is als het water diep. Wie ingaat tot dit water, die gaat met die inging in ons vlees. De Zoon van de genade, die uit die dood herrees. Wie ingaat tot dit water, die ontvangt die op het water zweeft, die is uit Zoon en Vader, de Geest, die eeuwig leeft. En opstaand uit dit water, vergeet hij het land dat hij verliet, omdat hij land en water als een opnieuw geborene ziet. Samen met de kinderen gaan we weer een liedje zingen dat jullie denk ik ook kennen. Over die kleine kinderen. Je huilt nu nog misschien van verwondering, maar je hoort thuis in onze kring.
Laten we nu eerst samen bidden. U moeten wij danken, Heer onze God, omdat u zich met ons verbonden hebt op leven en dood. U hebt de aarde tot aanzijn geroepen uit de wateren van de afgrond. U hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt door het water heen van de zondvloed. U hebt uw volk Israël uit de slavernij gered en geleid naar het land van belofte door het water heen van de Rode Zee. U hebt ons uw zoon aangewezen toen hij ondergedompeld werd in het water van de Jordaan. U hebt hem opgewekt uit de dood als de eerstgeborene van uw toekomst. En u brengt door hem een gemeente bijeen, gedoopt in zijn doop, met hem gestorven en opgestaan, levend door zijn geest op weg naar zijn toekomst, eersteling van de hele schepping. En wij bidden u nu voor hen die de doop zullen ondergaan, red ook hun leven uit het water van nood en dood, neem hen aan als uw kinderen, leid en bewaar hen door uw geest, geef hun mensen die hen voorgaan in trouw aan u en uw gemeente, doe hen groeien in geloof en hoop en liefde, zodat ze uw bondgenoten blijken te zijn, levende lidmaten van het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon, met u en de Heilige Geest, geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil u, doophouders, nu vragen op te staan en te antwoorden op de vragen die ik u stel. Geschreven in de Bijbel en beleden door de kerk gaat het evangelie van Gods liefde en genade in Jezus Christus de wereld over. Gelooft u persoonlijk in dit bevrijdende woord van God? De tweede plaats, onze kinderen worden niet in het paradijs geboren, maar ze delen ons leven in een wereld die niet is zoals God die heeft bedoeld en die zijn oordeel verdient. Gelooft u niettemin dat ze met ons, in Jezus Christus, geliefde kinderen van God zijn? Dat ze delen mogen in het nieuwe leven dat met Jezus opwekking uit de dood is gegeven? En dat ze wezenlijk horen bij de gemeente van onze Heer Jezus Christus, waar de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest teken van is? En tenslotte, belooft u uw kinderen in uw gebed en opvoeding dicht bij God te houden en bij de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, opdat ze zullen begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn en ze zich voor hun hele leven verbonden zullen weten aan de naam van de Heere God. Dat is erop uw antwoord. Vader en moeder Gijsbetsen Remmerswaal en vader en moeder Rook de Ruiter. Dank jullie wel. Mag jullie weer gaan zitten. Terwijl de kinderen nu worden binnengebracht, de dopelingen, zingen wij Psalm 105, vers 3. Als jullie hier gaan zitten, ik heb er een die het wel doet. Dan zijn jullie dichtbij, kun je het allemaal goed zien. Ik heb hier twee kralen in mijn hand. De kraal van Mees en de kraal van Nienke. Dat betekent dat we vanmorgen de kralenketting weer open mogen maken. De ketting waar alle namen aan zitten van de kinderen in deze gemeente. En eigenlijk ook van de grote mensen. Die ketting wil zeggen, we horen allemaal bij elkaar. We zijn allemaal kinderen van de Heere God. En dat zijn zij ook. Dus ik maak hem open, ga de kralen rijgen en daar zingen we het kralenlied bij. We zingen het twee keer. Eén keer met de tekst voor een zusje, hè, want dames gaan voor. En dan met de tekst van een broertje voor de Heer Jezus. Probeer ik dit te rijgen. Ja? Is nog veel langer, maar dat hebben we bij de deur laten hangen, hè? Want zo is die al heel lang. En dat betekent ook dat de kinderen die gedoopt zijn, die kunnen bij het naar buiten gaan ook even stiekem kijken of ze hun kraal terug kunnen vinden. De jaartallen staan er vaak wel bij. We gaan nu de kleine kinderen dopen en daarna blijven jullie nog even hier, want we gaan ook samen zingen, dan samen bidden en dan daarna mogen jullie naar de nevendienst gaan. Mees, Emmanuel, Gijsbertsen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Nienke Rook, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wonderbaarlijk wat u gemaakt hebt, ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Amen. Zingen we samen staande Psalm 87, vers 3 en 4. Laten we danken. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die uw verbond gedenkt tot in eeuwigheid, uw woord bevestigt van generatie op generatie, we prijzen u om uw barmhartigheid die u ons bewijst. Uw naam wilt u verbinden aan de naam van onze kinderen in het teken en zegel van de doop. En we bidden u, geef dat ze bewaard in het verbond van de doop mogen opgroeien tot eer van uw naam en tot vreugde van wie hen liefhebben. We bidden u om een verstandig hart voor de ouders, opdat ze met wijsheid, liefde en geduld hun kinderen mogen opvoeden, hen brengend bij de Heer Jezus Christus. Wek bij ons als gemeente besef van verantwoordelijkheid voor de jonge mensen die u aan ons hebt toevertrouwd, opdat wij een levend voorbeeld mogen geven van echt geloof, ook aan hen die vandaag het teken van de doop hebben ontvangen. We bidden u om de leiding van uw geest, als we uw woord willen lezen, als we dat willen overdenken. Kom zelf, open onze harten, laat dat woord landen en schenk zo richting aan ons leven. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Nou, dan mogen jullie nu eerst naar de nevendienst gaan, achter het vlammetje aan. Wie neemt de vlam mee? We lezen nu met elkaar de Heilige Schrift. Drie schriftgedeelten wil ik met u lezen, zoals ik zei, uit de Narense Bijbel. Eerst nog een keer die tekst uit Matteüs 18, vers 10, over de engelen die bij de kinderen zijn. Zie toe dat ge niet één van deze kleinen, van deze kinderen, geringschat, want ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen altijd het aanschijn aankijken van mijn Vader in de hemelen. Dan lees ik uit het boek van de Psalmen, psalm die we ook al zongen, psalm 139. Ik lees daarvan vers 13 tot en met 16. Dan gaat het over het vorm krijgen in deze wereld, gestalte krijgen. Psalm 139, vers 13 tot en met 16. Ja, gij hebt geschapen mijn nieren, mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik dank u dat ik ontzagwekkend wonderbaarlijk ben geschapen. Uw daden zijn wonderen. Mijn ziel beseft dat bovenmate. Mijn gebeente was niet verholen voor u, die mij in het verborgene maakte. Ik werd gevlochten in het onderste der aarde. Mij, vormeloos nog, zagen uw ogen. Op uw boekrol zijn ze alle geschreven, dagen die werden gevormd toen nog geen van hen er was. Mij, hoe kostbaar zijn uw gedachten, o God, wat zijn hun hoofdstukken krachtig. Wil ik ze tellen, het zijn er meer dan het zand, ontwaak ik, dan nog ben ik samen met u. En dan uit de profetieën van Ezechiël, een andere tekst, zo mogelijk nog merkwaardiger dan het groeien van een kind in de schoot van een moeder. Hier gaat het over waar wij waren voordat wij in de baarmoeder kwamen. Over de zielen bij God in het vaderhuis, in Sion, hè, uit u is elk geboren, zelfs de Filistijn en de Tyriër. En hier in Ezechiël gaat het over een Tyriër, het gaat over de koning van de Tyriërs. En de Heere God die herinnert hem eraan hoe hij ooit, voordat hij op deze aarde verscheen, in de tuin van Eden, in het paradijs, liep. Zoals wij allen, daar hebben we het straks over. Ezechiël 28, vers 11 tot en met 15. Dan geschiet het woord van de ene tot mij en zegt, mensenzoon, hef een klaagzang aan over de koning van Tsor, van Tyrus, en zeg tot hem, zo heeft gezegd, mijn heer, de ene, jij, verzegeling van volmaaktheid, vervuld van wijsheid en volmaakt in schoonheid, in Eden, de tuin van God, ben je geweest, met allerlei kostbaar gesteente om je mee te bedekken, bloedrobijn, topaas en diamant, turkoois, beryl en jaspis, saffier, smaragd en emerald. Bewerkt goud was je sieraad waarin je was getooid. Op de dag dat jij werd geschapen, waren zij gereed, als een gerub met een zalving die overdekt, had ik jou gegeven. Op de heilige berg van God ben je geweest. Te midden van stenen van vuur wandelde jij. Volkomen was je op al je wegen, sinds de dag dat je werd geschapen, totdat er bij jou oneerlijkheid werd gevonden. Tot zover deze lezingen. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen nu voor de prediking lied 167 vers 1 en 3. Aansluitend op de prediking, een moment van stilte voor bezinning en daarna zingen we lied 380, vers 4 tot en met 7. 380, 4 tot en met 7. Ja, waar begin ik? De Joodse mystiek is zo'n enorm gebied en ik kan vanmorgen maar een fragment daarvan belichten. Dus ik moet heel veel vragen laten liggen en als er allemaal vragen straks weer zijn, je denkt van ja, maar hoe zit dat dan, hoe zit dat dan? Nou, vraag het me maar of mail het me maar en dan verwijs ik je wel weer verder naar literatuur. Misschien is een invalspoort om er iets van te begrijpen van die mystieke literatuur. Misschien is een invalspoort het heimwee dat je in ieder mens voelt. Ieder mens heeft een heimwee. Een heimwee naar harmonie. Naar geluk. En waar komt dat verlangen vandaan? En in het pastoraat treft het me vaak dat ik het zelfs terugvind bij mensen die een ongelukkige jeugd hebben gehad. Of die ernstig beschadigd zijn. Dus die hebben helemaal nooit zo'n heim gehad. En toch leeft ook hen ten diepste een gevoel van, maar zoals ik het nu ervaar, zo hoort het leven niet te zijn. Liefde en geluk moeten nog wat anders zijn dan wat mij nu wordt voorgehouden. Hoe weten ze dat? Wie heeft die wetenschap dan aan je meegegeven? Waardoor dat heimwee kan ontstaan. Of waardoor je naar zo'n wereld in elk geval gaat streven. Waarom scheppen mensen, letterlijk, maar ook figuurlijk, prachtige parken in deze wereld, met bomen en watervallen, die moeten er altijd zijn, in vrede en in kleur? Hoe komen wij aan die beelden van wat een tuin, in de Griekse taal paradijs, zou moeten zijn? Nou, de Joodse traditie spreekt van een neshama, goddelijke adem, een ziel uit de eeuwigheid, die zich verbindt aan ieder mens die geboren wordt. En als je de ogen van een pasgeboren kind ziet, die argeloze openheid, dan heb je ook vaak het gevoel van dat ze het nog weten, dat ze vers bij God vandaan komen en dat ze het je zouden kunnen vertellen, maar op het moment dat ze praten kunnen, is het licht inmiddels net weer weg. Bij dit gevoel sluit de Joodse mystiek aan. De ziel in een mens blijft weten, zeggen ze. Er was iets. Alsof je heel intensief hebt gedroomd, maar je weet niet meer wat. Je weet alleen nog dat het belangrijk was. Dat het iets was dat op alles licht zou kunnen werpen. Dat de hele zin van het leven zou verklaren. Maar het is weg. Het is verloren. Het is de verloren droom. Het verloren paradijs. Het verloren licht. Wat was dat nou? Wat was er dan? En hoe komt het dat ik het kwijt ben? Wel, zegt de mystiek, dat komt door de engel. Dat komt door de engel die met je meeging op weg naar deze wereld om hier geboren te worden. Om hier gedaante te krijgen. Vorm. En op de weg hier naartoe, vanuit Gods eeuwigheid, heeft die engel je de hele schepping laten zien. Van het hele einde, ene einde tot het andere einde. Zowel in tijd als in ruimte. En hij heeft je een overzicht gegeven van de hele zin van de schepping. en van de geweldige liefde die de bron ervan is. En het bracht je ziel in verrukking om dat allemaal te kunnen zien en te overzien. En die engel, zegt de mystiek, die leerde jou ook de Torah al, de Tenach, de hele Bijbel. Hij deed je dat woord van God helemaal verstaan. En toen je ziel dan alles had gezien en alles had verstaan, het één paradijs was in het verstaan van God en zijn bedoelingen, toen kondigde de engel het moment van jouw geboorte aan. En hij zei dat hij je ziel, dat hij jou nu alleen zou laten. En dat alles wat nu zichtbaar was, zou verdwijnen. En de ziel smeekt de engel dan om dat niet te doen, om bij hem te blijven. De ziel heeft geen idee wat ze alleen gelaten zou moeten doen. Maar de engel zegt, het kan niet anders, ik moet gaan. Maar, zegt hij, aan het einde van je aardse leven zal ik er weer zijn en jouw ziel thuisbrengen. Er is een einde aan de ballingschap. Er is een einde aan het buiten het paradijs zijn. Bij alle angst die er inmiddels in de ziel ontstond, leek dat in elk geval een troost. Er is een einde, dus we keren terug tot God. Maar dan, zo vertelt deze mystieke traditie, gebeurt er iets ontzettends. De engel doet het licht van de Torah uit, zegt de een. Hij geeft het kind dat geboren gaat worden een klap, zegt een ander. Weer een ander zegt, de engel raakt de bovenlip aan, maar het resultaat is allemaal hetzelfde, namelijk de engel stort daarna de ziel in de vergetelheid. Alle weten gaat verloren. Het is de ondergang van een wereld. Het is de verwoesting van de tempel. De weerslag van dit mystieke verhaal vindt u trouwens ook terug, hè, in de Bijbel. Je vindt het terug in Genesis, waar het paradijsverhaal eindigt met de catastrofe die het voorwereldelijk, het prenataal bestaan van Adam, van de mensheid, beëindigt. Een wereld van licht en geluk stort in één en de mens vindt zichzelf terug, alleen gelaten, in een nieuwe wereld, deze wereld waar hij niets van begrijpt, waar pijnen zijn en nachten die hem doen vrezen of doen denken, dit is de dood, dit is het einde van alles. En de mens weet hier niets meer van zijn goddelijke oorsprong en van een goddelijke toekomst. Hij gaat in en met deze wereld verloren door het heelal, los van God. Ja. Als dat zo is, wat heeft dan dat hele verhaal voor zin? Wat heeft het hele mystieke verhaal voor zin als je eerst vertelt hoe het zit en vervolgens zegt dat je toch met z'n allen vergeten bent? Als het toch met ondergang eindigt, heeft het verhaal nog een clou? Ja, dat heeft het. Het heeft een zin en het verhaal heeft een clou. En dat vertel ik zo, tot slot. Maar eerst nog even dit. In de hele Joodse traditie wordt erop gewezen hoe er in Genesis 1, als het ware door God geaarzeld wordt om die mens te laten ontstaan, om de mens zo geboren te laten worden, om zo deze wereld te scheppen. Want zal die Adam, zal die mensheid zo alleen gelaten in deze wereld inderdaad niet helemaal los van de oorsprong, los van de bron, gaan opereren? Deze in razende vaart van de oorsprong vandaan snellende wereld, zal Adam daar nog een rem op zijn? Zal hij die toch met God willen verbinden? Of zal Adam, de mensheid, zich juist heer en meester van die ontwikkeling in deze wereld gaan voelen? En zal hij de snelheid van de ontwikkeling, van de goddelijke oorsprong wegvliedende kracht, zal hij die nog gaan versnellen? Juist ook met het geweldige talent dat Adam heeft meegekregen. Zal hij verloren gaan in de verleiding zichzelf God te wanen in de wereld? Of zal hij toch de woorden van de Tora, de woorden van de Bijbel, beslissend laten zijn? Want die woorden, die stuurt God ook mee in de wereld, in die schepping. En die woorden, die appelleren aan het heimwee diep in ons. En die appelleren aan onze oorsprong. He, en tot de dag van vandaag, tot de dag van vandaag is de Tora en is de Bijbel geen onderwerp geworden van archeologisch onderzoek. Zoals met de meeste oude teksten die je moet opgraven en dan kunt gaan bestuderen in een museum. Nee, het is een levend woord dat nog steeds met Adam meegaat. Wat zullen wij tenslotte met de wereld doen? En met het leven van de dieren en van de mensen om ons heen. En met het leven van onszelf. Zullen wij het met God verbinden? Nu terug naar het verhaal over die engel en de clou ervan. Wat heeft het voor zin, vroeg ik net, om eerst alles te laten zien en alles te laten weten en het vervolgens allemaal weer te laten vergeten? Wat voor wijsheid ligt daarin verborgen? Wat is de zin van zo'n verhaal? En het antwoord luidt dan: opdat wij zullen handelen om niet. Zomaar. Uit liefde. Kijk. Als wij de zin van alles zouden weten, dan waren al onze daden daarom. Waarom doe je dat? Daarom. Als in een computerprogramma, als in een automatisme. We zouden goed doen omdat we weten dat het loont. We zouden kwaad mijden omdat we weten dat dat niet loont. We zouden leven in een sfeer van loon en van straf. En ik vrees trouwens dat er heel veel religieuze mensen zijn die in zo'n stijl ook leven. Dat ze dingen doen omdat ze geloven dat hun goden hen dan zullen belonen. Maar zo niet de ziel die zich aan JHWH verbindt. Die kan om niet handelen. Onverwacht. En abnormaal in het licht van deze wereld. Je kunt tegen zo iemand zeggen: doe toch zus, doe toch zo, daar word je wijzer van, daar word je rijker van, dat levert resultaat. En dat hij toch anders handelt. Om niet. Zomaar. Hij bidt om gezondheid met duizenden anderen en met duizenden andere generaties. En soms lijkt het te helpen. En meestal niet. En toch blijft hij bidden. Om niet dus. Hij ziet onrecht op deze aardbodem. Hij signaleert dat het God kennelijk allemaal onverschillig laat. God grijpt niet in Haiti. God grijpt niet in Pakistan. Of waar dan ook. De mensen roepen: wat is dat voor een God die dat allemaal toelaat? En toch blijft hij bidden: Heere God, Help toch. Om niet. Zonder loon. Zonder resultaat. Om niet. In het Hebreeuws luidt dat beginom. En daar zit het woord gin, gen in. Genade betekent dat. Gunst. Het leven van deze zielen, deze mensen, wordt niet bepaald door oorzaak en gevolg. Het wordt niet bepaald door neuronenstromen. Het wordt ook niet verklaard door de natuurwetenschappen. Het is niet voorspelbaar. Zij kunnen, deze zielen, afwijkend, abnormaal reageren. Zij leven genadig. Je koopt er niks mee in deze wereld. Maar elke daad om niet verbindt ondertussen deze wereld met hem die onze oorsprong is. Geloven zij. Geloven wij. Dat zit achter deze mystieke leer. Heel het boek Job gaat daarover. Of een mens zo kan leven of een mens zo zal leven. Het is een gevecht om de wereld. Zo wordt het daar in Job zelfs getekend. Daar zegt de slang tegen God. Ah, u denkt toch niet dat die Job u dient om niet. U geeft hem voorspoed, u beschermt hem. Neem maar weg, zegt God. Neem alles maar weg. En kijk maar. De slang doet het. En het helpt niet. Job dient om niet. Heel het leven van Jezus draait hierom. Denk aan die episode dat een aantal Grieken hem wil spreken. Die Grieken die zitten met hun vragen. Wat is leven? Laatste antwoorden die ze hebben die zijn van Socrates. Wat is het eeuwige leven? Hoe kom je daar? Wat is geluk? Wat is paradijs? En Jezus die dan zegt hoe je daar komt. Alleen als de tarwekorrel zijn eigen bestaan opgeeft. Zich in de aarde laat vallen. Om niet. Dan ontstaat er vrucht. En dat doet hij. Ondanks alle angst. Die dat bij het zich meebrengt om je zo te laten vallen. Maar dat doet hij. Ondanks alle angst. Diezelfde angst als van de ziel vlak voor de geboorte. Hij laat zich vallen. Hij wordt gekruisigd in deze ballingschap. En hij sterft. Om niet. En dat is wat jullie nou hebben gedaan. Je kind laten dopen. Om niet. Wat stelt het voor in deze wereld om je kind te laten dopen? Wat voor zin heeft dat? Wat moet het opleveren? Welke wetenschap gaat bewijzen wat dit oplevert? Je doet het om niet. Je verbindt door die doop je kind met de bron waar het net vandaan komt. Je verbindt deze kinderen met die wijsheid en die stijl waarover we het net hebben. Je verbindt je kind met de ziel van Jezus en met alle zielen die bij Jezus horen. En die allemaal handelden en handelen om niet. Het is allemaal zomaar om een leven met een verborgen God die je niet kunt zien en waar je niks aan kunt bewijzen. Maar ik bid jullie toe dat je met die doop de verhalen zullen blijven vertellen. De hele Bijbel staat vol met dit soort verhalen. Dat je die verhalen zult blijven vertellen aan Nienke en aan Mees. Zodat ook het heimwee in hen wordt gevoed. En ook zij in hun leven kunnen handelen om niet. Heel apart als mensen zo handelen. Totdat de engel weer komt. er weer is en ze thuis brengt. En wij allemaal gaan door met geloven en met dopen, totdat ook de laatste ziel naar deze ballingschap, naar deze aarde gezonden is en weer thuis komt. En heel deze wereld terugkeert in God. Amen.
voor de diaconie vraagt voorbeden te doen voor hen die niet kunnen geloven in de Bijbelwoorden. En voor hen die hun geloofsvertrouwen dreigen te verliezen. Laten we bidden. Heer, schenk uw genade en liefde aan allen die geloofsvertrouwen missen. En mogen er mensen om hen heen zijn die iets van u in hun leven laten zien.
We willen samen danken en bidden en op de voorbeden reageren we met de acclamatie die we zingen. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Laten we bidden. We danken u, Heere God, dat u het heimwee in onze harten hebt gelegd, dat u ons herinnert aan de bron, dat we daaraan herinnerd worden ook vandaag in het woord dat we overdenken. Laten die woorden er steeds weer zijn, ons steeds weer raken, die onrust brengen die goed is, waardoor wij anders kunnen zijn. Vrij van allerlei wetenschappelijk bedachte reacties, maar dat we anders kunnen reageren, vrij en abnormaal, om niet. Uit liefde, uit genade, mogen we zo dit bestaan, het leven van anderen en van onszelf binden aan u die de bron bent. Sterk ons daartoe door de kracht van uw geest. Vermeerder ons geloofsvertrouwen. Wij bidden u voor alle die zoeken naar de zin van hun leven. Voor allen met heimwee naar liefde en geluk. En voor wie dat niet vinden, hier op aarde ook nooit iets van gevonden hebben, die u kwijt zijn of u nooit gevonden hebben, niet kunnen geloven, laat uw genade en uw liefde voor allen groot zijn. Zo bidden en zingen wij u samen.
Onze God, wij bidden.
We bidden u voor hen die alles tekort komen door de natuurrampen die hen overvallen zijn, door onrecht en geweld dat hen door mensen wordt aangedaan. Zegen allen die de moed hebben om op te staan en te gaan om nood te lenigen. Zegen hun thuisfront en bewaar hen in gevaarlijke situaties waarin ze komen. Bewaar hen voor alle moedeloosheid. Zo bidden wij u samen. En we bidden u voor allen die eenzaam zijn, mensen die bang zijn, voor allen in rouw. Denk aan de familie Schinkel. Voor allen die een kind missen. Voor hen die nooit kinderen kregen en ze zo graag gehad zouden hebben. Zo bidden wij u samen. En in de stilte leggen we voor u neer wat bij onszelf leeft in ons hart en wat niemand anders voor ons zeggen kan. In naam van uw Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht tot in de eeuwigheid. Uiteraard kunt u zometeen de doopouders in de hal geluk wensen. Denk er ook aan dat u de gegevens meeneemt over de startweek. We zijn zeker in de hervormde kring gewend aan een startzondag. Met een hele hoop workshops die daar dan achteraan komen. Maar we hebben nu een hele week met workshops. Elke avond geloof ik wel twee. En voor sommige workshops is een limiet. Dus daar moet je je voor inschrijven. Kijk er allemaal goed naar. Het 12 september beginnen we met z'n allen in de Burgwalkerk. Hier is dan geen dienst. 19 september eindigen we hier allemaal in het Open Hof. We zingen tot slot zometeen lied 477. Maar u krijgt nu eerst gelegenheid in de dienstofferande ook uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.